goed. Dat waren natuurlijk al een paar hele mooie schriftlezen. Ah, komen er nog meer bij. Gaan we dan maar weg. Dus komt allemaal goed hier. Gelijk al een Jodenkerk. Dus ook de zoete inval. Ik hoop niet dat u voor mij bent gekomen, maar voor het woord van God. Alleen ja, ik heb nog nooit over Israël gepreekt. Dus ik weet niet of dat een afknapper voor u is, dat u daarvoor gekomen bent. Ik preek alleen over Gods woord. Laat nou het bijzondere van Gods woord zijn, dat vrijwel iedere pagina van de Bijbel het over Israël gaat. Ja, dat kan ik niet bedenken, dat heeft God bedacht. En in aansluiting op de schriftlezingen, deze week en komende week zijn mijn vrouw en ik in een zedenmaaltijd een estafette. We mogen er 9 doen. Ach, dan daalt het misschien ook bij jezelf binnen. Hè? U gaat als gemeente volgende week dat ook vieren. Direct de vraag, wat heeft dat nou allemaal voor nut? Juist als gelovig is het goed om je af en toe af te vragen, wat heeft dit nou allemaal voor bedoeling? Waarom doen we dit? Waarom deed Israël dat al 3000 jaar geleden? Waarom vieren wij in gemeentes ook vaak een avondmaal als een heel klein afschuiving van de zedenmaaltijd? Maar wat heeft dit allemaal voor nut? Dat is één vraag. Wil je ook nog een andere vraag stellen? Toen Yeshua hier op aarde was, wist hij dat hij maar één preek had? Hij had maar één preek. Weet je wat het onderwerp van zijn preek was? Bekeert u, want het koninkrijk. En was Yeshua daar nou uniek in? Was hij de eerste die daarover preekte? Nee. Want zijn heraut, Johannes de Doper, die ook nog een voorleef van hem was, die preekte ook al, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Maar natuurlijk de vraag, wanneer is dat koninkrijk van God nou begonnen? Als dat de centrale boodschap is van Yeshua. En die komt door de hele Bijbel naar voren. Ook in dit gedeelte wat we allemaal gelezen hebben. Laten we gewoon kijken wat de schrift zegt. Hè? Al die vragen ook. Gelukkig geeft Gods woord een antwoord. Nou, met Pesach gaat Israël uit Egypte. Ja, dat zal vast bekend zijn. Maar het is niet alleen bevrijding uit de slavernij naar het beloofde land. Niet alleen bevrijding vanuit de duisternis van Egypte. U kent wellicht die 4 bekers van de zedenmaaltijd. Van uitleiding. Dan is men uit Egypte. En dan van bevrijding. Van al die plagen van Egypte. Zelfs bevrijding van die farao. Die hun dus in die slavernij wil houden. Dan ben je van bevrijd. Maar nu komt het. Die derde beker. Die natuurlijk ook vooral in het christendom en dat avondmaal verder is gegaan. Dat is als je wel uitgeleid bent en bevrijd bent, dan moet ook nog Egypte uit jou. Dan moet de zonde ook nog uit jou. En dat is die derde beker van de verlossing van al die troep in jou. En de lezing vanochtend ging ook over, in wezen over de 10 woorden. Bij sommigen bekend als de 10 geboden. Dat je vooral niet moet stelen en niet moet liegen en al die vals getuigenis. En dat was wat de eerste lezing al begrijpt. Maar er is verzoening mogelijk als je je bekeert. Dus in de Bijbel is nooit, als je een fout hebt gedaan, nou, punt, afgelopen, jongen, ik ben afgeschreven, weg ermee met jou, ik word nooit wat met jou. Nee, bij God is het altijd een komma en je krijgt een tweede kans. Dat is het evangelie. En dan die vierde beker is de aanneming. als kinderen van God. En als Israël eenmaal bevrijd is uit Egypte, dan gaat God iets heel specifieks doen. Want ze waren nog slaven toen ze uit Egypte waren. Dus je hebt ook een slaafse mentaliteit. En nou gaat God hen, voordat hij hen de 10 woorden geeft, dat is trouwens een huwelijkscontract tussen God en zijn volk. En God gaat niet met slaven trouwen, dan heb je weer zo'n onderdrukking, zo'n hiërarchie. Nee, God gaat iets speciaals doen. Lezen we, er is maar één tekst, Exodus 19. Exodus 19, vers 6. Er is maar één tekst. En die kent u vast. Maar het gaat erom dat God toch heel expliciet zegt. Ik zal even, om het verband te lezen, even een paar versen eerder beginnen. Want anders, we gaan niet een tekst eruit plukken, altijd een tekst in de context. Vers 3. Toen klom Mozes omhoog naar God. Mensen, het is dus mogelijk om tot God te naderen. Niet voor niks in nieuwe verbond. Nader tot God. Als dat niet zou kunnen, zou God die oproep niet doen. Nou, Mozes deed het dan. De Heere, en dat is met 5 hoofdletters, hè, bij mij in de herziene staat het vrij. Dus over wie hebben we het? Jawes hemzelf, hè? Oké. Okay. Want van hem komt dit. Je moet altijd weten door wie je de positie krijgt. De Heere riep tot hem vanaf de berg. Zo moet hij tegen het huis van Jacob zeggen. En deze Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. Dus die waren er niet meer. En hoe ik u op aardeschoen gedragen en u bij mij gebracht heb. God wil zijn volk bij zijn hart hebben. En dan komt hij. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. Dat vind ik trouwens een vreemde tekst. God is de schepper van hemel en aarde, alles behoort hem toe. En dan daaruit, één volk van al die volken, zijn persoonlijk eigendom. En waarom dan? Volgens vers. U dan, u zult voor mij een, nou komt ie, koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot deze Israëlieten moet spreken. Dus God plaatst dat stelletje slaven nu in een koningspositie. Snapt u? En pas het volgende hoofdstuk, Exodus 20, dan de 10 woorden. Dat zijn de leefregels van het koninkrijk. Dus als je uit Egypte bent en je bevrijd van die slavernij, dan moet je ook nog verlost worden van jouw slaafse mentaliteit. Dus God gaat hen hier in de koninklijke positie zetten. En dan pas geeft hij de leefregels van de koninkrijk. Een huwelijkscontract. Van aanneming tot kinderen van God. Dus hier wordt specifiek voor het eerst verteld over het koninkrijk van God. En ik vond het mooi dat het tweede lied wat we zongen, ging daarover. Dat is direct de vraag, wie is dan hier de koning? Mozes? Nee. Want hoe wordt Mozes genoemd? Door de hele Bijbel heen? De knecht Gods. Nou, knecht is geen koning. Abraham wordt de vriend van God genoemd. David was een man naar Gods hart. Elia, de grote profeet, wordt heel kort genoemd. de man God. Henoch wandelde met God. En Yeshua is de zoon van God. Maar wie is nou de koning? Zie je dat een koninkrijk had. Van priesters noemde bij een heilige natie. Wie is dan de koning? God. God is de koning. Dat hebben we ook in de Haftara. God zal een koning zijn, hun God zijn, en Israël zal zijn volk zijn. Dus wat is hier de roeping van Israël tot een koninkrijk? Nou, wat doen koningen? Die murmureren onder de omstandigheden. Die doen allemaal niet you. Nee, die staan boven omstandigheden. Dit is een les voor ons, hè. Romeinen 8. Dat wij niet de geest van het slavernij gekregen hebben om opnieuw te vrezen. Maar dan ga je terug naar Egypte. Maar we hebben de geest van het zoonschap gekregen door welke wij roepen Abba Vader. Dus die koning is ook al onze vader. Dus ook wij hebben een koninklijke positie. Je kunt vast uit het brief Galatiaan 1 Petrus 2 vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een heilige natie vol goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u lekker in de puree laat zitten. Nee. Uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En in de openbaring was het profetische boek uit het Nieuwe Testament. Tot drie keer toe dat ook God uit ons tot koning en tot priesters zijn. Dus in verlengde alles wat Israël is overkomen is ons tot voorbeeld. Maar geldt dus ook voor ons. Ja? Oké. Dus ook wij. En wat is dus de positie van Israël? Israël was tot een koning krijgt en van priesters. Wat doen priesters?
Offeren.
Denk ik even uit een andere bron. Wat doen die priesters? Dat was voor, als hebben we ook gelezen, als mensen iets verkeerd hadden gedaan, dan werd namens de priesters het offer. Dus dat was de reiniging en heiliging. Maar wist u dat priesters maar 2 weken per jaar in het heiligdom dienst deden? Zacharia, de vader van Johannes de Doper, deed na zijn ordening, 4 dagen van Abia, dienst. Dat is om 2 weken. Wat deden ze de rest van het jaar? Lekker vakantie. Smaakten ze dat de Heer goed is. Jongens, wat deden die mensen dan? De rest van het jaar. Gaven ze onderwijs. In de synagoges. Dus onderwijs is een heel belangrijk onderdeel. Ook voor ons. De discipelen op weg gaan en het zendingsbevel is: maak alle volken tot mijn discipelen. En lees het dan maar lekker op los. Nee, en leert hen onderhouden. Dat betekent onderwijs. Dus onderwijs is ook onderdeel van ons zendingsbevel. Nou, we oefenen hier. We schrijven buiten. Ja, het onderwijs. Oké. Okay. En hoe is het model van God? God heeft zijn volk Israël tot een koninkrijk van priesters gemaakt. Maar alle volken zijn zijn eigendom. Wat is dan de bedoeling? Dat die priestervolk tot reiniging en onderwijs voor de volkeren gaat dienen. Zo werd Abraham gezegend om te zegenen zijn, lekker voor zichzelf. En er is nu helemaal houdbaar. Nee, hij werd gezegend om te zegenen zijn voor alle volk. Ja? Het is altijd, God denkt, inclusief. Dus ook Israël was tot die koninklijke positie om tot zegen en tot onderwijs van de volkeren. Dat is de positie. Dat wordt herhaald, want dit is nog helemaal aan het begin van de Exodus. Hè? Zijn ze net uit Egypte. En Exodus 20, de 10 woorden, precies 50 dagen na de Pesach, met Shavuot. 40 jaar later is die volgende generatie staat op weg om beloofd land in te gaan. Dan herhaalt Mozes de Torah nog een keer. We noemen dat de tweede wet. Deuteronomos. Tweede wet. Het is gewoon de samenvatting. En wat staat daarin? Deuteronomium. Tot drie keer toe, maar ik lees alleen Deuteronomium 28 vers 13. God zal u Israël maken tot een hoofd der volkeren. En niet tot een staat. Deuteronomium 28 vers 13. Maar hij staat ook al vers 2. En er staat in Deuteronomium 13. Dus tot drie keer toe wordt herhaald. God gaat zijn volk weer tot in positie brengen. Hoofd der volkeren. Gezegend wordt. Jongens, God wordt je niet aan de kleine teen gezegend. Hè? Je wordt aan het hoofd gezegend om tot zegen te zijn voor alles. Dat is zelfs voor de kleine teen doorgaat. Aaron werd gezegend en dat ging tot aan de zomer van zijn kleding toe. Dus het, alles wordt meegenomen. Hè? God denkt inclusief. Zelfs de kleine teen hoort erbij. Maar de positie is Israël volkeren. Alleen, nou komt ie. Israël deed niet altijd wat God had gezegd. Dat hebben we ook gelezen in Jeremia. Sterker nog, op een gegeven moment krijg je dat het hele volk zondigt, behalve één stam. Levi. En die wordt die Levitische priesterlijke stam. Dus nu krijg je het model. Eerst was het, God gaat Israël tot die priesters, koning van priesters maken, om de volkeren te zegenen. En tot een hoofd de volkeren, om de volkeren bij de les te houden. De geboden van God te onderhouden. Dat is het precies. Maar nou is Israël weggezakt. En is er één stam, is de priesterlijke stam geworden. Om de verloren schapen van het huis Israël weer bij de les te krijgen. Daarvoor waren die priesters. En onderwijs te geven hoe ze het wel moesten doen. Dus Israël kwam daarna nooit aan het, zeg maar, evangeliseren van de volkeren toe. Dus dat worden ze doen. Zo druk met zichzelf. Zelfs Yeshua, weet u, in die ontmoeting met die Canaanese vrouw, weet u wel, met die kruimpjes en, nou, dat denk ik, Yeshua, nou, ik vind dat een hard antwoord. Van, nou, maar drie keer nee, hè. Poeh, hard. Maar dat was om zijn roeping, net zoals Israël, om eerst ook de verloren schapen van het huis Israël er weer bij te hebben. En daarna kan de rest weer. Je moet eerst weer zelf grond onder je voeten krijgen. In je positie komen. Dan pas kun je ook vanuit het hoofd de rest zegenen. Nou, Israël die komt op een gegeven moment in het beloofde land. Dan gaat de tijd goed. Totdat. Leest u mee in 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, want dat is het grote debakel. Israël had God als koning. Nou ja, God zien we niet, hè? Dus in 1 Samuel 8, dan wil Israël ook een koning hebben. Net zoals de volkeren. En dan zegt Samuel, dat moet je niet doen, joh. Dat moet je niet doen. Want een koning heeft een hoop vrouwen en belasting, dat gaat helemaal niet voor. Aanschudden. Ah, we willen een koning. Net zoals andere volken. En dan gaat hij in gebed tot God. En God zegt dan 1 Samuel 8 vers 7. Maar de Heere zei tegen Samuel. Geef gehoor aan de stem van het volk en alles wat zij tegen u zeggen. Want ze hebben niet u verworpen. Maar ze hebben mij verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Dus hier bevestigt God zelf. Dat God zelf de koning over zijn koninklijk volk is. En weet u, met een koninkrijk heb je vier elementen. Ten eerste een koning. Nou, God was de koning. En dan krijgt het volk een gewone koning. Eerst Saul, nou, dat maakte er ook niet zoveel van. En van eigenlijk van al die koningen in Israël en Juda gaan heeft, eigenlijk ze deuren allemaal niet. Er was één die nog een beetje aan de maatstaf van God kon tippen. Ook al was het met moeite, was David. ziet u dat logischerwijs, hè, Yeshua straks terugkomt om koning te zijn als zoon van David. Ook al had Salomo veel meer geld en weet ik het wat, maar Yeshua komt straks niet zitten op de troon van Salomo, maar op de troon van David. Ja? Omdat David nog een man naar God staan was, aan de mensbaan van God komt. Maar de rest van al die koning was gewoon allemaal kommer en kwel. Ze hebben gewoon ronduit, dat drie keer niks. Maar als dan, na de laatste koning en laatste profeet uit het eerste verbond, 400 jaar daarna kwam Yeshua, net zoals Israël ook 400 jaar in Egypte was, na 400 jaar kwam Yeshua, even met Hebreeuwse oren, hè. 400 zegt u misschien niks, maar in het Hebreeuws zijn de letters A, B, C hebben ook een getalswaarde. Dus in het Hebreeuws is 1 A, B, C, D, E, F, G ook gewoon 1, 2, 3, 4, 5. En dan is de laatste letter in het Hebreeuws, de Taf, is getalswaarde 400. Dan ziet u iets wat voor mooi uitzicht dat dat blinkt. Yeshua is onze eerste en onze laatste. Hij is nummer 1 en is ook, hij is de wolken, hij is de vuurkolom die vooruit ging en de wolkolom die achter hem mee ging en de rots die met hem mee ging. Dus wie ging met het volk mee? De Messias. Ja toch? Ze werden notabene allemaal in de wolk en in de zee gedoopt. Ik weet niet of dat mocht van Calvijn, maar God zei, ze zijn allemaal gedoopt. Hoeveel waren dat dan? 2,5 miljoen, hè? Dus dat was een massale doopbedrijf. Ja? Oké, okay, God heeft visie. Nou, wij nog. Nou. Dus als na 400 jaar het vol is en Yeshua en God zegt, get out uit de Egypte, en die farao zegt, oh, dat wil ik niet hebben. Ach jongens, die vindt dat al niet eens een zwemdiploma. Wat heb je nou over? Je moet even kijken wat God doet, hè? God is koning. Alleen de volgende mensen wilden zelf een koning. Hè? En voor die wilden ze ook nog zelf de koning zijn. Snap je wel? Ik en de koning. Ik de koning. Ja? Herkenbaar of... Okay. Nou, als dus Yeshua na 400 jaar radiostilte uit de hemel komt, is Yeshua niet direct de koning. Dat wordt hij straks. Maar hij was eerst de profeet en de priester. Profetisch bijvoorbeeld over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten steen. Hetzelfde wat Jesaja, het gedeelte wat we vandaag gelezen hebben. Hè? Jeruzalem. En die profeten. Die altijd gedood werden. Dan zegt Yeshua, Matthäus 23. Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten stenigt, die tot u gezonden zijn. Gij zult vanaf nu aan je lot worden overgelaten. En gelukkig geen punt. Want anders had het geen enkele zin dat wij hier nu vandaag bij elkaar zijn. Maar er staat een komma. Zodat. Zodat wat? Zodat ook Jeruzalem zegt, Baruch haba b'shem Adonai. Wat is dat? Het wachtwoord voor de wederkomst. Er zijn drie voorwaarden voor de wederkomst. De predikant in ons midden, dus die kan het checken. Er zijn drie voorwaarden. De eerste is, het evangelie moet de wereld rond. Maar alle volken zullen weten wie hij is. Of als in hem geloven, is vers 2, maar God wil geen robots. Geen slaven die alleen maar zeggen, oh ja, amen. Nee, vrije wil. God heeft ons vrije wil gegeven. Maar het kan natuurlijk straks niet zo zijn dat Yeshua komt en er van al die volken voor zijn troon staan, dat er dan één zegt, nou, leuk dat u er bent. Maar wie bent u? Snap je dat? Kan niet. De schrift zegt zelf, alle volken zullen het evangelie horen. En het gaat u eraf. Vanuit Jeruzalem is naar Klein-Azië, naar Rome, door een bekeerde Jood, Columbus, naar Amerika gegaan. Sinds de Azusa Street Revival is het vuurtje van Gods geest in Brazilië aan de gang. De laatste 30 jaar, mensen, 30 jaar wordt er ieder uur van de dag, 7 dagen in de week, dag en nacht door, een kerk geopend in Brazilië. Inmiddels is ook het vuurtje van de evangelie aan de andere kant van de wereld. Zuid-Korea zijn al de grootste kerken ter wereld. De ene kerk van Jonker Cho, die heet 800.000. Dus ik weet niet wat voor visie u voor gebouw hebt, maar 800.000 kunnen er niet in. Dus die komen ze gewoon om 's ochtends, maar die komt eerst 100.000. Die gaan om 9 uur naar de koffie en dan komen de volgende 100.000. En als je bidstond hebt, ben je niet alleen. Ja, als je snapt wat ik bedoel. Het vuurtje van Gods geest is inmiddels in China, al 10% van China is christen. En wederom geboren christen, hè? Niet een beetje van weet ik wat. Dat zijn de 130 miljoen. Nou, ze hebben nog even te gaan, dat zijn 1,3 miljard. Maar toch. Jongens, er komen nu meer mensen tot geloof. Zelfs in het laatste stadium, de Arabische wereld, er is nu een hoop aan de hand. Want de tegenstander van God laat natuurlijk niet zomaar los, hè. Maar er komen nu opwerkingen waar men nooit van gedacht had. Iran denkt altijd Israël en Amerika, dat zijn die grote vijanden. Maar ondertussen wordt vanuit China, via de zijderoute en de specerijenroute, gaan de zendelingen vanuit China naar Iran. Er komen nu meer mensen in Iran tot geloof dan de laatste 1400 jaar bij elkaar. Gebeurt, hè? Hoor je alleen niet op nationaal. Dat is voorwaarde 1. Voorwaarde 2 voor de wederkomst is dat Israël verspreid zal worden over de volkeren en weer vergaderd wordt. Jeremia 31 vers 10 zegt: hoort kustlanden. Nou, wij zijn een van die kustlanden ver weg, hè? Vanuit Jeruzalem gerekend. Wat is het woord van God aan ons? Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer terugbrengen. En we leven nu 70 jaar na dat gebeuren. Dus de voorwaarde 2. En wat is voorwaarde 3? We hebben net gehad over Jeruzalem. Want dat Israël terug is in het land is leuk. Maar we bidden dat ze terugkeren tot het hart van de Vader. Dat er ook een geestelijk herstel. En dat heeft alles met Jeruzalem te maken. Want zodra er geen koning is, hebben ze zelf de macht in handen. Zijn ze zelf koning. Maar zij moeten ook, vooral Jeruzalem, de leiders van het volk en de inwoners van Jeruzalem, staat er. Zacharia 13. Zal een bron gesloten worden tot reiniging van het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Specifiek van hen. Zodat ook zij moeten weten wie hun Messias is. En samen met ons gezegend hij die komt. Dus Jezus komt de tweede keer op uitnodiging. Om als koning. Maar tot die tijd was hij de eerste keer op aarde de profeet. Maar ook de priester. Zelfs de hoge priester. Vandaar dat hele gebeuren met de 14e Nissan. Nou, dat krijg je volgende week allemaal. Ja? Maar dat betekent, ook Yeshua zegt niet alleen voor de kruisiging aan zijn discipelen en iedereen die het hoort, bekeert u van het koninkrijk van God is nabij. Dat was zijn enige breed. En demonstreert hij door genezingen. En als er één genezen wordt, en er is een zieke die staat in het midden, iedereen eromheen, ja, al die omstanders, wel die altijd omstanders, hè, maar die zieke in het midden, en Jezus doet dat 100, en al die omstanders gaan God loven. Dat is precies het schema wat God doet. God schept ook Israël, die zieke gaat hij genezen, zelfs tot een hoofd maken, zodat alle volkeren ook God gaan prijzen. Dat is waar het allemaal op uitkomt, op naartoe gaat. Dus wat Yeshua zegt in Matthäus 6, zoek eerst het koninkrijk van God. En al dat andere komt er wel. Zelfs in het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. En uw wil wordt al lang in de hemel gedaan, maar dat het ook op aarde gedaan wordt. Dat is het gebed wat Jezus ons al 2000 jaar leert om te bidden. Ja toch? Dus ook, kijk, ik kan me voorstellen met die discipelen, dat die voor de kruisiging niet precies snappen hoe dat nou ging. Was hadden natuurlijk ook een verwachting, hij de Messias en die Romeinen het land uit en dat hij koning zou worden. Ja toch? Daar gaan ook al die profetieën uit Jesaja over. Ja, Jesaja 53, ja nee, dan moet ik met een boogje mee, maar dat is even wat, ja, ik snap ook niet helemaal. Maar, ja, Jesaja 60 is weer mooi. Hè, en noem alles maar op. Maar, dat die discipelen, zeg maar, die leidersweek dat niet helemaal snappen en gedesillusioneerd, dat kan begrijpen. Ja toch? Maar wat was na de opstanding? 40 dagen heeft Jezus weer onderwijs gegeven. En wat was zijn enige preek? Het koninkrijk. Nou, dat is ook een beetje eentonig, maar één preek. Ben je 3,5 jaar mee bezig? Jongens, het is niet om te chargeren, hè? En wat is dan na die 40 dagen voor de hemelvaart? Want Jezus moest naar de hemel, wat om wat nou te doen? Wat zegt de Bijbel? De hemel moest hem opnemen tot de tijd de wederoprichting alle dingen hier op aarde. Maar hij komt bij de Vader om ten eerste zijn bloed daar in de hemelse tabernakel te schenken. Hebben we gelezen? Hebreeën 10? Geweldig gedeelte. Maar het gaat erom dat hij dan van de Vader, de Heer met 5 hoofdletters, weet je wel, van God himself, de koninklijke waardigheid in ontvangst neemt. Dat was een van de laatste hoofdstukken van de Bijbel. Op waarneemt hij, halleluja, want de Heer heeft zijn koningschap aanvaard. Nou, dan kan hij naar beneden komen en het hier uitleven. Maar die moet het eerst krijgen. Als je een lintje krijgt, krijg je niet van jezelf, moet je door de koning krijgen. Dus Yeshua, hij krijgt zijn koninklijke waardigheid vanuit de handen van de Allerhoogste. Die ook tegelijk zijn vader en onze vader is. Snapt u? Ze weet dat gewoon. En dan natuurlijk de handvraag, wat zegt dit nou allemaal voor ons? Want Romeinen 14 zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Maar daar wel uit. Uit gerechtigheid, uit vrede en uit blijdschap door de Heilige Geest. Weet u dat gerechtigheid en vrede de pijlers zijn van het koninkrijk van God? En we krijgen er nog een toetje bij ook, dat we ook de belofte van de Heilige Geest, van liefde, blijdschap en vrede. Dus juist dat wij als koningskinderen niet een beetje moeizaam, oh ja, ja, we moeten het koninkrijk ook nog een beetje, de hard werken van ons. Nee, God geeft ons door zijn geest de vreugde, zodat het niet een last van ons is, maar een vreugde is om de Heer te dienen. En we hebben visie. Want in de wereld hebben ze geen hoop en hebben ze geen visie. Maar wij, als gelovigen, wij hebben visie. Wat is die visie? Laat ik dat toch lezen. Openbaring 19. Een van mijn meest geliefde teksten tegenwoordig. De bruiloft van het lam. Nou, als je dan toch de Pesachmaaltijd viert deze komende week. Dat is natuurlijk allemaal afschaduwing van de grootste barbecue aller tijden. Weet je, onze God is niet een krenterig oude jongen. En als we, zeker als we avondmaal vieren, met dat hele kleine stukje brood en nog kleiner slokje drinken, denk ik, koninkrijk is wel minimaal, hè? Dat is zo mooi om die Pesachmaaltijd te zien hoe Jezus ook het avondmaal heeft ingesteld. In die rijkelijke traditie die Israël al 3300 jaar doet. Dan smaak je en ziet je dat de Heer goed is voor ons. En dat hij ons mee wil nemen van uitleiding, bevrijding, verlossing tot aanneming van kinderen van God. Ook wij zijn koningskinderen. En inmiddels hebt u Openbaring 19 en er staat vers 7. Laat ik lezen vanaf vers 6 waarboven staat de bruiloft van het lam. Jongens, die hele Pesachmaaltijd ziet vooruit. En dat is ook wanneer je avondmaal viert. Wanneer ga je dat viert. Gedenk gij de dood des Heren, dat is je fundament. Maar dan die punt. Zijn we allemaal in de begrafenisdienst. Ja, zo is soms de stemming, hè. Jongens, wanneer gij dit viert. Gedenk gij de dood des Heren, dat is je fundament. Maar, kom maar, tot aan die komt.
Bij een visie. En dan gaat hij, want Yeshua heeft die laatste beker niet gedronken. Want hij zegt, ik zal hem pas nieuw drinken in het koninkrijk van mijn vader. En dan gaat Jesaja 25 open. Dat op de weg des Heer voor alle volken. Niet alleen Israël. Maar voor alle volken. Behalve de Friesen natuurlijk. Hè? Ja, nee, die hebben een apart. Staat ze apart. Jongens, voor alle volken van belegen wij de vette spijzen. Jongens, de grootste barbecue alle tijden. Hebben niet alleen de koninklijke maaltijd, de maaltijd des Heer. Maar het wordt ook een bruiloftsfeest. En dan staat er in Openbaring 19. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte, gedruist van vele wateren. En geluid van zware donderslagen. Net zoals je toen bij de berg Sinai. Die berg stond 3 dagen te shaken. Als de heerlijkheid van God kwam, wow, je staat 3 dagen te shaken. En wat staat er? Oh, laten we neerslachtig zijn, want het is allemaal gebeurd. Oh nee, er staat halleluja, prijs de Heer van de Heer. De Almachtige is koning geworden. En in de geest hadden, hij zijn koninklijke waardigheid in ontvangst genomen. Hij heeft die positie. Want het koninkrijk heeft 4 onderdelen. Koning, een koningschap is het volk. Koninkrijk is het land. En een koningsstad is het centrum. Nou, wie weet allemaal wat het over gaat. En wat staat er dan? Laten we bedroefd zijn en ons leggen in de depressie. Nee, laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven met smetteloos blinkend fijn linnen te kleden. Want de fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. In de NBG stond er vroeger altijd gerecht van... De daden van de rechtvaardige. Ja, rechtvaardige daden. Nou, je wordt niet door daden gerechtvaardigd. Dat hebben we in ieder geval van Luther geleerd, Romein 5. We worden niet door daden gerechtvaardigd, maar door het geloof. Maar dan ga je als gelovige daden van gerechtigheid doen. Weet je wel, gerechtigheid, zodat er vrede komt. En het is ook nog vreugde, want het is, wij hebben een uitzicht op een bruiloftsmaaltijd. Voor alle volken. Dus jongens, nou willen of niet, eenmaal zullen ze allemaal buigen voor koning Yeshua. Ja toch? Jongens, ik kan hier nog een uur over spreken. Maar ik denk dat het goed is dat we tijd van gebed hebben. Dat we niet alleen zelf tot geloof komen, dat ook Israël door de zedenmaaltijd heen, dat al die symbolen er is, dat Gods geest openbaring geeft, dat ze weten wie ook hun Messias is, zodat wij samen met Israël en samen met Jeruzalem zeggen, gezegend hij die komt. Ja toch? Dat is toch ons huis, Heer? Zullen we daarom bidden? Mag ik u voorgaan? Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. En Vader, ook wij hebben zo de openbaring van uw geest nodig om te weten waarop het aankomt. We zo door uw woord mogen wandelen van wet, profeten en geschriften op het nieuwe verbond. Dat ook Yeshua dat helemaal bevestigt dat hij staat in de lijn van wet en profeten. Heren, dat Hij het is waarnaar wet en profeten verwijzen. Alles volbracht en vervuld is in het offer. Dat ook wij van slaven tot koningskinderen zijn. Heer, dat wij een koninklijke roeping hebben en een priesterlijke taak. Om zegenend rond te gaan. En Vader, zullen wij allereerst u voor Israël zegenen. Door wie wij al die geestelijke zegen ontvangen hebben. Dat ook zij mogen zien wie hun eigen Messias is. Heer, het is toch wonderlijk dat wij als Goïm geloven in de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Wordt het dan ook niet tijd dat Israël zelf in hun eigen God van hun voorwaarden gaat geloven? En Vader, we weten in het slot van het Oude Testament, u zult Elia sturen, die het hart van de vaderen terugbrengt tot het hart van de kinderen en andersom. Voordat die grote dag van u komt. En Vader, we hoeven niet te vrezen voor die grote dag van oordeel. Maar dat het voor ons een dag van vreugde is. Dat de bruiloft van het Lam met de maaltijd des Heren gevierd kan worden op de berg die u hebt aangewezen. En dan zal Yeshua ook op de troon van zijn vader David zitten. En hij is koning tot in eeuwigheid. En tot die tijd mogen ook wij als koningskinderen leven. Heer, dat het koninkrijk van u niet is eten en drinken, maar gerechtigheid, vrede
en vreugde door de Heilige Geest. Wilt u ook uw roergakodes rijker geven, Heer. Dat we niet neerslachtig zijn onder de omstandigen, maar dat u ons de vreugde geeft. Want de vreugde des Heer, die is onze kracht. Glorie voor u. In de naam van Yeshua onze Heer. Amen.
Amen.
Amen. Ik geef het graag voor over. Ik hoop dat we nog een paar mooie liederen zingen.